De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert.
Welkom met het begin van de beursweek en het einde van het cijferseizoen. Het is maandag 4 maart. Een bijzondere dag voor de Japanse beurs.
Japan's Nikkei Stock Index keeps setting new records. On Monday morning it topped the 40,000 level for the first time.
Geen records voor de AEX, maar wel 0,3% in de plus gesloten. De AEX werd geholpen door een chiptrio: ASML, ASMI en BESI. En BESI won 3% en is daarmee de dagwinnaar. Je hoort het regent records en bijna records. Hoe heerlijk is het dan om Corné te gast te hebben? De man die zich niet gek laat maken en altijd de nuchterheid zelf is. Corné van Zijl van Cardano. We gaan het zo hebben over een nieuwe beursgang. Het is voor de verandering een keer een Europees bedrijf dat de notering krijgt in Europa. Iedereen kent het bedrijf, er zijn miljarden mee gemoeid, maar aan de hele zaak zit wel een luchtje. Zo meer. Maar eerst ander nieuws. Om te beginnen met Apple. Want er werd al volop gespeculeerd, maar nu is het officieel. Brussel legt Apple een boete op, een monsterboete van 1,8 miljard euro. En die is te danken aan Spotify, vertelt tech-collega Joe van Buurik.
Dit gaat om een klacht die Spotify 5 jaar geleden al indiende bij de Europese Commissie in 2019. Goed om te weten is in ieder geval dat deze boete voor Apple is gekomen door Spotify. Want dat klaagt al tijden over die commissies tot 30% die via elke transactie via de App Store betaald moet worden aan Apple. En dus ook abonnementen die via de App Store afgesloten zijn. Nou, Spotify mag dan eigenlijk ook gebruikers niet informeren dat je ook rechtstreeks via de site een account kan afsluiten. Nu is er dus deze boete volgens de EU aan Apple opgelegd wegens oneerlijke handelspraktijken.
This is illegal. And it has impacted millions of European consumers.
Het is voor het eerst dat Europa Apple een boete oplegt voor het overtreden van de concurrentieregels. En ja, die boete is hoog, maar voor Apple stelt het weinig voor. De winst bij Apple was vorig jaar bijna 100 miljard dollar. En ja, dan kun je ook wel een boete van bijna 2 miljard betalen. Al doen ze dat niet zomaar bij Apple trouwens, dat aftikken van die boete. Want het bedrijf gaat wel tegen besluit in beroep. En dat heeft Apple aangekondigd. Ja, Corné, je merkt al een beetje, ik ben niet heel erg enthousiast over de impact van die boete. Ik vraag me af of ze een deuk in een pakje boter kunnen slaan hiermee. Ben jij wat optimistischer? Gaat het helpen, die boete?
Nou, ik denk het wel. Kijk, dit is al van 5 jaar geleden. Dus dat betekent ook dat er nog veel aan staat te komen. En het geeft ook wel aan hoe de Europese Commissie er echt in zit. En dit is duidelijke concurrentievervalsing. En dan wordt het ook hard afgestraft. Opvallend genoeg, ik denk niet dat het door de boete komt hoor, maar je ziet ook wel de koers van Apple hard naar beneden komen.
Ja.
Wat ik wel opvallend vind, want dat zie je meestal niet bij dit soort boetes. Dus ik denk dat het eerder aan het sentiment van de afgelopen tijd ligt. En daar komen we straks nog wel over te spreken. Maar bij Apple waren de cijfers echt wel, als een van de weinigen van de grote 7, een stuk minder dan verwacht.
Ja, maar die boete betalen ze toch met 2 vingers in hun neus. En dat doen ze dan niet eens, want dat hoeven ze dan misschien pas in het beste geval van een paar jaar te betalen.
Inderdaad, het is maar een klein gedeelte van de winst. Maar dat betekent wel dat, ja, als dit de boetes van 5 jaar geleden zijn, en in de tussentijd, ja, hebben ze er waarschijnlijk nog wat meer op gelopen. Het kenmerkt wel hoe Apple met zijn apparatuur en concurrenten omgaat.
Mm-hmm.
En als je dus op die manier tekeer bent gegaan, als dit de eerste is, zullen er waarschijnlijk nog wel volgen. Dus wellicht is dat een reden.
Ja, van een van de hoogste Brusselse boetes naar het grootste pensioenfonds van ons land, ABP. Want ABP gaat drastisch van koers veranderen. Belegt het eerder in vrijwel de hele wereld. Vanaf nu gaat het veel meer pensioengeld in Nederland steken. De komende jaren in totaal minstens 10 miljard euro. En de helft daarvan, 5 miljard dus, investeert ABP in nieuwe betaalbare huurwoningen. En ja, dat het geld daar naartoe gaat is niet zo gek, want ABP regelt de pensioenen van leraren en ambtenaren en laten die mensen nu juist amper een huis kunnen vinden. En daarnaast wil ABP meer investeren in duurzame energie. En dat is niet alleen om goede sier te maken, zegt voorzitter Hamme van Wijnen.
We zijn niet van de padvinderij. Wij willen echt het beste voor onze deelnemers. Het zijn geen ideële doelen. Het gaat om hard geld. Het gaat om grote risico's. Op die manier willen we de portefeuille ook beschermen. En tegelijkertijd geld ook inzetten om een bijdrage te leveren aan grote transities waar de samenleving in zit. En wat dat ook zichtbaar is voor onze deelnemers.
Goede besteding van pensioengeld, Corné?
Die sociale woningen wel, denk ik. Dat is op lange termijn altijd een goede investering geweest. Wat ik altijd een beetje vreemd vind bij het ABP.
Aha.
En dat is wel goed dat ze dit keer dat zeggen, dat het niet uit ideële overweging is, maar vooral omdat ze de toekomst niet zo positief inzien. Dat blijft altijd de vraag. Wat wel opvallend is, als je naar de ideële kant kijkt, dat ze een relatief groot gedeelte van hun vermogen ook in commodities hebben zitten, zoals olie. Maar goed, ik hoorde net meneer Van Wijnen zeggen dat het allemaal niet uit ideële overweging is, maar dat ze denken dat een bedrijf als Shell gewoon straks niet meer bestaat en dat ze met allemaal stranded assets zitten. Oftewel, bezittingen waar je helemaal niks aan hebt, waar er alleen maar verplichtingen bij horen.
Precies, het is alleen wel de vraag of al die nieuwe woningen van ABP ook aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Want ongeveer tegelijkertijd met die aankondiging van ABP werd bekend dat het toch minstens 10 jaar duurt voordat de capaciteitsproblemen op het stroomnet zijn opgelost. En dat merken particulieren en bedrijven. Het net is overvol, komt door de groei van het aantal zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto's. En de groei gaat sneller dan netbeheerders kunnen uitbreiden.
Volgens netbeheerder Alliander heeft dat bijvoorbeeld te maken met het personeelstekort. Er zijn nu veel te weinig technici om nieuwe kabels aan te leggen.
Maar ook lange procedures en weinig plekken voor nieuwe elektriciteitshuisjes spelen mee. Ja, we kunnen dus minder snel verduurzamen dan we willen. En dat moeten landen als Saudi-Arabië en Rusland als muziek in de oren klinken. Het zijn de belangrijkste landen in de OPEC+. En dat oliekartel dat blijft minder olie oppompen en probeert zo de prijzen kunstmatig hoog te houden, zegt olie- en gasexpert Ronald de Zoete.
Ze zijn hard bezig en het lukt ze ook om die olieprijs rond die $80 per vat te houden. En dan moeten ze hard die productie weer terugdraaien, want de economie in China die draait niet goed. En ook in Amerika is de olieproductie erg hoog, wat ook eigenlijk niet in een voordeel speelt. En heel veel olieraffinaderijen zijn ook in onderhoud op dit ogenblik, waardoor eigenlijk er weinig vraag is en iets te veel aanbod, en daarom moet blijvend beperkt worden door OPEC.
En dat betekent dat de productie tot en met eind juni omlaag gaat met 2 miljoen vaten per dag. Straks blikken we terug op een sterk cijferseizoen. En nog belangrijker, we kijken vooruit. Want hoeveel kan de winst van Nvidia nog omhoog? Breken dividenduitkeringen nieuwe records? En wie stelde teleur? En Corné gaat je vertellen waar je de komende tijd voor op moet passen. Een waarschuwing dus. Eerst wat anders, want wereldwijd breken beurzen record na record en dus durven bedrijven ook weer de sprong naar de beurs te maken. Laatste in de rij is Douglas.
Douglas wil terug aan die beurzen. Wat zich schon seit einer Weile angedeutet hat, is seit heute Morgen officieel.
Na jaren van speculeren krijgt de grootste cosmetica-verkoper van Europa dan eindelijk een notering in Frankfurt. En dat is in ieder geval het plan en dat moet dan nog deze maand gebeuren. Douglas wil zo ruim 1 miljard euro ophalen en met de beursgang hoopt het bedrijf sneller uit de schulden te komen en door te kunnen groeien. En Douglas krijgt natuurlijk bij zo'n beursgang ook een waardering opgeplakt en die zou uitkomen op zo'n 7 miljard euro. Ja, Corné, die beursgang wordt al jaren vooruitgeschoven en nu opeens moet het à la minuut allemaal gebeuren. Waarom opeens zo'n haast?
Nou ja, dat zou kunnen betekenen dat de banken toch wat zenuwachtig geworden met dit soort hoge schulden. Of ze kunnen denken dat, nou, de beurssentiment is nu zo goed, nu die records gebroken worden, moeten we deze aandelen nu naar de beurs brengen. Nu willen mensen graag aandelen kopen en dan krijgen we over het algemeen ook de hoogste prijs ervoor. Ik denk dat het vooral het laatste is.
Zijn ze daar ook echt mee geholpen? Want we zien dat vooral grote tech- en AI-bedrijven de beurs wereldwijd omhoog trekken. Maar ja, is Douglas daarmee geholpen? Want ja, oneerbiedig gezegd is dat maar een parfumerieketen.
Dat is een heel juist punt, want eigenlijk gaan alleen maar de tech-aandelen omhoog en de rest blijft eigenlijk dramatisch achter. Maar goed, ik denk dat ze, je hebt er wel, het is beter nu als het sentiment een beetje goed is, ook al is dat niet voor deze dit segment. Dan dat je het naar de beurs toe brengt op het moment dat iedereen in mineur zit. Dus daarom doen ze het niet.
Nee, ik vroeg me ook nog af, Corné, want Douglas is op dit moment in handen van een private equity partij, CVC. Zij zijn al bijna 10 jaar lang eigenaar, of in ieder geval groot aandeelhouder. Speelt dat nog mee? Want 10 jaar is erg lang in de wereld van private equity.
Ja, dat is heel erg lang. En normaal gesproken hadden ze al lang gecashed. En dat is ook het bijzondere. Ze gaan helemaal niet cashen.
Nee.
Sterker nog, ze moeten geld bijleggen. Dus de aandeelhouders die er nu zijn, CVC en de oprichtersfamilie Kreken, die moeten allebei samen ook nog eens 300 miljoen op tafel leggen. Dat maakt het wel bijzonder, want normaal gesproken hadden ze er al lang vanaf willen zijn. Wat wel een beetje aangeeft, kijk, ze hebben corona gehad en dat werkte niet helemaal mee, zeiden ze zelf in ieder geval. Ik zou zeggen, het enige wat je toen nog wel kan kopen waren luchtjes en dat soort zaken, maar goed.
Ja.
Voor de rest groeien ze best wel aardig, een omzetgroei van 7%. Maar de concurrentie, zoals Ulta en Sephora is van LVMH, die groeien gewoon veel harder. En dat is toch ook wel een dingetje. Het is eigenlijk een beetje een achterblijvend segment, hoewel ze nog steeds wel marktleider zijn in Europa.
En die investeren, want jij zei net, zij houden de aandelen in handen. Zij blijven dus meerderheidsbelang houden. Waarom willen zij zo stevig de touwtjes in handen houden?
Nou, ik denk dat ze dat helemaal niet willen, maar dat ze zichzelf genoodzaakt zien. Nou ja, de bedrijven met zulke hoge schulden en die dus geld nodig hebben. Dus er moet geld bij. Dus als je als groot aandeelhouder gaat verkopen, dan krijg je nog meer druk, nog meer verkopen van die aandelen. En dan staat de koers dus verder onder druk. Dus er zal eerst geld bij moeten voordat ze uiteindelijk kunnen cashen.
De schulden zijn 7 keer de winst. In ieder geval een tijdje terug. Dat zijn zo'n beetje de laatste cijfers, geloof ik, die we hebben. Die schulden, hoe denkt Douglas die terug te kunnen brengen?
Nou ja, als eerste door deze beursgang. En ze willen 900 miljoen ophalen.
Ja, moet die wel succesvol zijn?
Groot aandeelhouders. Ja, anders pas je gewoon de prijs een beetje aan. Ja, ze zitten nu op 4 keer het bedrijfsresultaat. En dat is voor zo'n tent nog steeds veel te hoog.
Uh-huh.
In principe, als ze het allemaal kunnen ophalen, kom je op 3 keer uit. Dat is nog steeds niet weinig, maar goed, dat is hanteerbaar. En wat er wel het voordeel is, dat scheelt ook gelijk in de rentekosten. Hè. Je kan die hele dure bankleningen dan gelijk afbetalen. Want als er zo'n groot aandeelhouder als CVC achter zit, dan betaal je over het algemeen wel een flinke rente. Zeker als je zoveel schulden hebt. Dus dat is wel positief voor het bedrijf.
Ja, maar waarom zou een belegger hier instappen? Een bedrijf met zoveel schulden, een bedrijf dat achterblijft bij dus concurrenten. Ja, ik stop mijn geld er niet in, hoor.
Nee, er zal ook een flinke korting. Hè. Je ziet dat die Amerikaanse Ulta, nou, die heeft cash over. Bij LVMH heb je ook cash over. En die groeien ook harder. Nou, de Ulta staat op 14 keer het bedrijfsresultaat. Ik denk als je hier op 10 keer het bedrijfsresultaat uitkomt, dat het dan een veel reëllere prijs zou zijn.
Mm-hmm.
Dus de reden dat je erin moet stappen is, ja, je denkt dat het een groeimarkt is. Want er zijn heel veel consumenten die toch graag die luchtjes blijven kopen en die maskertjes en dat soort zaken. Ik kom er niet zo vaak, moet ik je eerlijk bekennen. En als je dan tegen de business is redelijk recessiebestendig.
Uh-huh.
En voor 10 keer het bedrijfsresultaat, nou, dat zou dan moeten kunnen. Maar goed, het is niet een IPO waar ik nou erg warm voor word.
Beleggers, die zijn overigens wat anders. Wel in opperbeste stemming. Hun stoutste dromen werden de afgelopen weken overtroffen. Denk bijvoorbeeld aan Nvidia, wel een succesbedrijf dat met nog veel beter dan verwachte cijfers kwam. En inmiddels zelfs meer dan 2000 miljard dollar waard is.
So this is now the $2 trillion club. 12 zeros means Nvidia's market cap is more than the individual GDP's of Russia, Mexico, Australia.
Maar beleggers werden niet alleen verwend met goede cijfers, ook met cadeaus. Je struikelde bijna over het dividend en de aandeleninkoopprogramma's. Nu de laatste bedrijven met hun reeksjes cijfers komen, is het voor ons hoog tijd om het cijferseizoen af te sluiten, Corné. We gaan terugblikken, maar vooral vooruit. Want ja, belooft de rest van het jaar net zo geweldig te worden. Hoe zou jij dit cijferseizoen eigenlijk samenvatten, Corné?
Uitstekend. Met name als je naar de Amerikaanse beurs kijkt. De winstgroei was een stuk hoger dan verwacht. Uiteindelijk 8%.
Mm-hmm.
Dat is gewoon heel erg netjes. Alleen in Europa gingen ze met 11% naar beneden. Maar bij die enorme Amerikaanse winsten moet je wel even een kanttekening plaatsen. Want de Magnificent Seven hebben een gemiddelde winstgroei van 56% laten zien.
Daar heb je die techbedrijven weer.
Ja, daar heb je ze weer. Inderdaad, Nvidia, vervijfvoudiging van de winst. Meta, verdrievoudiging. Amazon, verviervoudiging. Dat tikt gewoon keihard aan.
Mm-hmm.
En hier, zoals net al gezegd, Apple was de laagste met slechts plus 13%. Als je die 7 er even uithaalt, hou je ook daar een winstdaling van 2% over. En dat is dus alles het verschil. Die overige, de S&P 493, om ze zo maar even te noemen,
mm-hmm,
hebben een veel grotere correlatie met de economie. En de economie draait ook toch wel wel wat minder. Bij ons draait hij nog slechter, vandaar dat wij min 11% laten zien.
Maar jij zei net, je begon, het was uitstekend dit cijferseizoen. Maar dus als je die grote namen weghaalt, die grote techspelers, dan valt het allemaal wel mee. Dan is het helemaal niet zo uitstekend.
Nee, inderdaad. Maar als je in de index belegt, de S&P 500, dan zit je toch op plus 8%. En dat was, even uit mijn hoofd gezegd, iets van de verwachtingen een paar maanden geleden was iets van 2% of zo. Dus het is wel een stuk hoger uitgekomen, maar wel door maar een handjevol bedrijven.
Ja, en als je indexbelegger bent, dan ben je dus ook heel erg afhankelijk inmiddels van dat succes van die 7 bedrijven. Ja, echt gespreid beleggen doe je dan ook niet meer.
Nee, je zit bijna 30% in deze bedrijven.
Ik wil maar zeggen.
Dus, en je ziet nu dat nu Amazon, Apple bijvoorbeeld tegenvalt en Tesla doet het ook slecht en Google doet het slecht. Ja, dan zie je dat er hier wel wat kraakjes, wat basjes komen in het prachtige verhaal. Het is eigenlijk vooral Nvidia wat de kar trekt en een beetje Meta. Nvidia is natuurlijk plus 72%, Meta plus 42%. En dat zijn prachtige cijfers. Maar voor de rest, Apple staat in het rood. Google staat in het rood. En om er niet te spreken over Tesla. Er is gewoon een kwart van afgegaan dit jaar.
En Corné, ik weet altijd vooraf, hè, analisten, alle beursexperts die we hier hebben, die spreken met zichzelf af van voordat die cijfers komen, voordat cijferseizoen begint, dan ga ik op bepaalde zaken extra letten. Wat heb jij extra in de gaten gehouden dit cijferseizoen?
Nou, ja, de klapper zat eigenlijk in Nvidia. Die zat helemaal aan het eind van het seizoen. En ja, ze hebben al drie kwartalen, zag je dat de verwachtingen extreem hoog waren. Dat je denkt, van, nou, dat kan gewoon niet overtroffen worden. En Nvidia is nu ook voor de vier keer de scheepsrecht bij Nvidia echt ongelooflijk veel beter dan verwacht.
Ja.
En het is toch wel een van de bedrijven die het zo ongelooflijk goed doet. En besef wel, met een werknemersbestand van slechts 36.000 medewerkers.
Mm-hmm.
Ik vind dat zo ongekend. Dat komt omdat ze het heel efficiënt hebben ingericht. Vooral zich richten op ontwerp. En heel veel hebben uitbesteed. Maar vergelijk het eens met Amazon. Die heeft 1,5 miljoen medewerkers. Ja, dat plaatst het toch wel in een ander perspectief.
Dat is wel een verschilletje, ja. Toch, jij zegt de verwachtingen waren hoog bij Nvidia. Dat geldt ook voor een aantal andere techbedrijven misschien. Maar dat geldt ook voor de waarderingen. Die zijn bij sommige techbedrijven ook fors opgelopen. Is het niet tijd voor een pas op de plaats voor beleggers?
Ja, nou ja, bij Nvidia gaat raar maar waar. Ik heb de aandelen. Ik mag sowieso niet in individuele aandelen beleggen. Maar ik word daar wel wat voorzichtig mee. Maar Nvidia is wel goedkoper geworden. Omdat de winst zo hard groeit.
Die stijgt harder.
Die stijgt harder dan de onderliggende koersstijging. En dat is wel bijzonder. Maar goed, ja, ik ben van de oude stempel. Dat hebben we natuurlijk ook met de Cisco's en de Intel's en de Dell's van 2000 gezien.
Ja.
Ook daar stegen de winsten heel erg hard. Maar achteraf bleek dat toch allemaal een beetje tegen te vallen.
En Corné, vooruitkijkend, de rest van 2024, ben je daar net zo positief over?
Nou, ik denk dat we heel veel van die slechte winsten door de economie gehad hebben. Je ziet vooral in Europa het nu wat stabiliseren, lichtjes omhoog gaan. Dus dat betekent dat de lichte recessie die we hebben gehad, dat we daar middenin zitten, langzaam uit gaan komen. En dat betekent dat die winsten het ook een stuk beter moeten gaan doen. En dat zal dan ook gelden voor die S&P 493.
Ja, die gaan het dus ook beter doen de rest van het jaar.
Dat hopen ze al een tijdje. Maar voorlopig is het nog steeds alleen de Magnificent Seven. Maar in principe zouden die winsten het wat beter moeten gaan doen dan de min 2% die we in het afgelopen kwartaal hebben gezien.
BNR Beurs.
Ja, de beurs op Wall Street zijn er ook even blijven haperen. Ik zie dat de Dow Jones lager staat, 0,1% verliest. De S&P 500 komt niet van zijn plek en de Nasdaq verliest ook, maar dan 0,2%. Ja, de boete van Apple, we zeiden het al, het heeft impact op de beurskoers. En dat is ook echt zo, 3% lager. Nvidia sloot, daar heb je hem trouwens weer, sloot vlak voor het weekend voor het eerst boven de $2 biljoen aan beurswaarde. Nou, dan verwacht je misschien ook daar, stoppen even met doorstijgen. Geen sprake van. 5% erbij vandaag voor Nvidia. En er is nog een bedrijf dat volop profiteert van al dat enthousiasme rond AI. En dat is een bedrijf dat je misschien nog helemaal niet kent, maar na vandaag wel. En dan heb ik het over Super Micro Computer. Een soort one-stop-shop voor serverparken. Het bedrijf ontwikkelt en maakt de servers, maar ook de moederborden, de koeling. Nou, ga zo maar door. En Super Micro Computer promoveert naar de S&P 500. En dat betekent veel extra belangstelling van beleggers. Dat zie je ook terug in de beurskoers, want een plus van 26%.
BNR Beurs.
Corné, we gaan het over foute aandelen hebben. En dan gaat het bijvoorbeeld over aandelen in fossiele brandstoffen en wapens. Ja, duurzaam is het totaal niet. En toch is voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, het daar niet mee eens.
Het taboe moet af van pensioenfondsen. Investeerders die door de decennia heen hebben gezegd, met de politiek overigens, er is een taboe op het investeren in wapenproductie. Ik denk dat dat ook deel uitmaakt van dat omdenken. Omdat we nou eenmaal in die andere situatie zitten.
Deze week kijken we naar foute aandelen. We gaan taboes dus doorbreken. En met de wereld in brand beginnen we met de wapenindustrie. Zou jij beleggen in wapens?
Ja, ik vind het een moeilijk. Ja, in principe wel, zolang het. Kijk, iedereen zegt altijd, ja, we sluiten clusterwapens uit. En dat vind ik een beetje een non-argument, want clusterwapens zijn gewoon verboden om daarin te beleggen.
Ja.
Dus oké, dat gezegd hebben we. Ja, ik denk dat de afgelopen tijd heeft geleerd dat het gewoon ook noodzakelijk is. Ja, maar het is maar een persoonlijke mening. Dus, maar als je het puur op mij persoonlijk vraagt, denk ik dat het een valide argument is om daarin te beleggen. En het grappige is, je haalde net in het begin van de uitzending meneer Van Wijnen aan van de ABP.
Ja.
En die heeft heel duidelijk gezegd, wij hebben altijd al in wapens belegd. Wij vinden het noodzakelijk. En bovendien is een heel groot gedeelte van de aangesloten mensen werkzaam bij Defensie. En als je soldaat bent, bouw je pensioen op bij het ABP. En dus zou het heel raar zijn dat zij niet in wapens zouden beleggen. Dus dat geldt niet voor alle pensioenfondsen.
Nee, jij onderschrijft dat dus wel. Jij bent het daar mee eens. Jij zou om persoonlijke reden daarom ook in wapens beleggen. Speelt rendement daar ook nog mee? Want ja, in tijden van oorlog, hoe cru ook, die rendementen die zijn niet mis momenteel.
Ja, maar daar moet je wel heel erg mee oppassen wat je dus ziet.
Vertel.
Als je bijvoorbeeld met indexfondsen belegt. Ik zag één indexfonds die heeft als ene grootste aandeel Boeing staan. Nou, dat is natuurlijk een drama geworden dit jaar. Mm-hmm. Dat wordt dan onder Defensie gedaan. En bovendien heb je ook dat... Kijk, als je munitie en tanks, die kan je vrij snel leveren. Maar als je geavanceerde wapensystemen wil leveren, dan is het veel moeilijker. Dan moet je echt op lange termijn moet je nu gaan investeren. A, je moet iets slims verzinnen. En B, je moet er enorme bedragen in zetten. Als je een nieuw vliegtuig wil neerzetten bijvoorbeeld. Ja, en dan heb je het wel over heel veel investeren nu. En hopelijk op de lange termijn een opbrengst. En dat gaat niet altijd goed, merk ik. Je kan wel iets verzonnen hebben, maar de markt, om het eventjes tussen aanhalingstekens zetten, mm-hmm. die wil dat product niet.
Nee.
Dus er zitten veel onzekerheden bij.
Alleen dat geldt toch voor alle markten, Corné? Je moet eerst heel veel investeren, dan is het maar de vraag of de markt het afneemt, ja of nee?
Nou ja, kijk, als je een raket hebt, die kan je vrij snel produceren. En als je dus daar is de ontwikkeltijd tot productietijd is vrij kort. Terwijl een vliegtuig, daar gaat zo 10, 15 jaar overheen. Of een nieuw slagschip, of weet ik veel wat. Ja, dat zijn wel even andere doorlooptijden. Dus dat maakt wel heel veel uit.
Ja, is het nou een lange termijn investering of meer voor de korte termijn als je gaat beleggen in wapentuig?
Nou, kijk, er zijn pas 2 Europese landen die aan de NAVO-norm voldoen. Dus dat betekent dat iedereen daar moet voldoen. Nou, dat kan je bijvoorbeeld in extra soldaten investeren. Of je kan het door wapentuigen te kopen. En als je dat laatste doet, dat betekent dus continue vraag naar dit soort producten. Dus dan is het ook op lange termijn. En als je ieder jaar 2% van je budget moet uitgeven aan Defensie, dat betekent dus ieder jaar dat er opnieuw voor 2% gekocht moet worden.
En dan krijg je nog wat restjes kwartaalcijfers van me, want we gaan naar morgen kijken. Veel bedrijven met een T komen met hun jaarcijfers. Thales, Traton en Target. En die laatste, Target, verbaasde zichzelf afgelopen jaar met meer winst dan verwacht. En dat terwijl het op één na grootste warenhuis van de VS minder spullen had verkocht dan het jaar ervoor. Nou, dat kan maar één ding betekenen: hogere prijzen. Of het jaar ook goed is afgesloten, dat gaan we horen. En horen doen we ook van de Chinese elektrische autobouwer NIO. Ook dat bedrijf sluit het jaar af. En daar is de vraag, zal de vrije val eindelijk gestopt zijn? Het aandeel daalde afgelopen jaar met zo'n 40%. En NIO lijkt de prijzenoorlog te verliezen. Te koop minder auto's dan gehoopt. En die auto's worden ook nog eens met flinterdunne marges of verlies verkocht. Tot slot, Bayer. Ook Bayer heeft een zwaar jaar achter de rug. Het bedrijf verloor een rechtszaak over onkruidverdelger Roundup. En het stopte de ontwikkeling van een veelbelovend hartmedicijn. Nou, we gaan zien hoe erg dat er allemaal heeft ingehakt. Dit was de BNR-beurs van maandag 4 maart. En deze aflevering draaide om records. De Japanse beurs breekt voor het eerst door de 40.000 punten heen. Nvidia blijft zijn eigen persoonlijke records op de beurs breken. En geen record, maar wel een van de hoogste boetes ooit voor Apple van Brussel. Nou, allemaal bijzondere momenten. Maar wat ik ook heel bijzonder vond, is dat Corné van Zijl van Cardano mijn gast was. Bedankt, Corné.
Dankjewel, Wesley.
Ja, een afscheid nemen doet pijn, maar gelukkig zijn we er morgen weer. Fijne avond en hopelijk tot dan.
BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.